Goedenavond, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. De bloemen van deze dienst die gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Van Hout Elzenaar van de Lindenhoflaan. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer, der legerschare God, zijn mij uw huis en tempelzangen. De kerkenraad die wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Psalm 42. We zingen vers 1, 3 en 5. Samen met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, mogen wij ons geloof, ons christelijk geloof belijden. Dat geloof waar Jezus van gezegd heeft, wie daarin zal volharden tot het einde, die zal zalig worden. Als amen zingen we uit Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. 73, vers 12. Ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader en van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van mijn zonden. Ik geloof de opstanding van mijn lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Zullen we samen gaan bidden? Drie-enige God, U Vader, Zoon, Heilige Geest, U willen wij loven en prijzen. U brengt ons samen voor de tweede maal op deze dag. Opnieuw stonden de deuren van dit bedehuis open. We waren welkom, wie we ook zijn. Zoals we dat ook zongen, zelfs de mus en de zwaluw, u hebt ze op het oog. Ze zijn welkom. Dank u wel dat u ons welkom hebt geheten. Genade zij u, jij vrede. Wat een geweldige begroeting. En we belijden u, zo'n begroeting hebben we niet verdiend. U stak ons de hand toe. U zei niet tegen ieder van ons, verdwijn uit mijn ogen, ik wil je niet ontmoeten, daar is de deur. Nee, dank u wel. U wil ons in deze dienst aan uw hart drukken. En daar danken wij u voor, dat u zo'n God en Vader bent. We hebben u zojuist mogen belijden als onze schepper. U hebt ons het leven gegeven, gegund. En u bent die trouwe God en Vader die voor ons zorgt, elke dag opnieuw. U geeft ook vandaag meer dan genoeg om te kunnen leven, om ter ere van u te kunnen leven. Dank u wel voor uw goede zorg. We willen ook u loven en prijzen, Heer Jezus, voor alles wat u hebt gedaan. U bent gekomen, ongevraagd, door ons ongevraagd, onverdiend dat vooral. Maar u bent gekomen uit liefde. En u bent die gang gegaan naar die openbare executieplaats, Golgotha. U wist wat u te wachten stond toen u kwam. U deinsde er niet voor terug. U wilde ons redden, die om ons te redden de hemel verliet. Dank u wel voor uw overweldigende liefde. En we prijzen u dat we ook op een dag als vandaag, de eerste dag van de week, mogen weten, mogen geloven, u leeft. En dat wij hier bij elkaar zijn, dat is daar een bewijs van. U hebt ons vergaderd, geroepen. En we mogen ook weten, omdat u leeft, bent u hier in ons midden. En we bidden, geef dat we dat ook samen mogen ervaren, hier en thuis, degene die met ons verbonden zijn. Laat deze dienst mogen uitlopen tot lof en glorie van u, u die kwam en overwon. U naar wie we mogen uitzien als u komt op de wolken. Geef dat deze dienst dat verlangen mag versterken. Dat we mogen weten, hij komt, eens als de bazuinen klinken. We bidden u, Heilige Geest, wilt u hier aanwezig zijn en ons hart vervullen. We bidden het met elkaar, we bidden het voor elkaar. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Stel u het open voor de verkondiging. U hebt de sleutel die op het hart van ieder van ons past. Open het. Zo dat uw woord ons hart vervult en verwarmt en ons raakt. Heel persoonlijk, jong en oud. Of we vol verlangen naar de kerk zijn gekomen of met de nodige tegenzin. Maar geef dat we allemaal stuk voor stuk mogen merken, God had ook mij op het oog. Heilige Geest, wij bidden u, wil Satan te sterk zijn. Hij is mij naar binnen gekomen. Hij is misschien wel de trouwste kerkganger. Maar wilt u hem duidelijk maken dat hij hier niets te zoeken heeft, dat hij overwonnen is door de Heer Jezus? En daarom bidden wij u, Heilige Geest, houdt u hem in de houtgreep, zodat hij zijn werk, zijn afleidende werk, niet kan verrichten. Zodat uw woord zijn loop mag hebben. We bidden, wilt u met ieder van ons zijn. U ziet ons hier, u kent ons, u weet van zorgen, van moeite, van pijn, van verdriet. U weet ook wat ieder van ons nodig heeft. Geef dat in de liederen die we zingen, de woorden die we horen, voldoende aanwezig mag zijn om ons straks bemoedigd dit kerkgebouw te laten verlaten. Wilt u zijn met hen die verhinderd waren, u weet ze te vinden. De ouderen, de zieken, gedenk hen. Wees ook met de broeders en zusters die misschien op vakantie zijn, waar dan ook, bewaak ze. We bidden ook voor degenen die hadden kunnen komen, maar geen zin. De dienst van u kan ze misschien wel gestolen worden. Maar Vader, wij bidden voor hen, omdat we vertrouwen dat uw armen ver genoeg reiken om het verst afgedwaalde kind van u weer terug te brengen tot aan uw hart. Doe dat alstublieft. Ga door met uw werk hier en overal waar uw gemeente misschien op dit tijdstip nog samenkomt. En laat het zo een dag van vreugde mogen zijn. Een dag tot glorie van uw naam. Zodat er gejuicht mag worden voor uw troon en hier beneden. Dat bidden we in Jezus' naam, pleitend op uw vaderlijk meedogen. Amen. We gaan samen lezen uit 1 Thessalonicense 4, vanaf vers 13 tot en met vers 18. Wij lezen samen de woorden van onze God, 1 Thessalonicense 4, vanaf vers 13. Paulus schrijft daar: maar ik wil niet, broeders, en natuurlijk mogen de zusters zich ook aangesproken weten, ik wil niet, broeders en zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op diezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer Jezus, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Tot zover de lezing. Zalig zij die de woorden van onze God horen en ook gelovig bewaren in hun hart. We staan stil in de verkondiging bij dit Bijbelgedeelte. Boven de preek schrijven we als thema: eens als de bazuinen klinken. We gaan eerst samen nog een keer zingen uit Psalm 130, vers 3 en vers 4. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. 3 en 4 van Psalm 130. Thank you. beter was. Rijk, halzend. Zo stond die man op dat schip. Vijanden hadden zijn schip aangevallen. De strijd was kort geweest. Hevig. De vijanden hadden gewonnen. Ze hadden de buit meegenomen. Ze hadden hem aan de mast vastgebonden. En ze hadden voor hun vertrek het schip lek geslagen. Rijkhalzend. Zo stond die man op dat schip. Hij wist dat de redding nabij was, maar het water, dat steeg. Langzaam maar zeker. Eerst kwam het tot aan zijn enkels, vervolgens tot aan zijn knieën, even later tot aan zijn middel, toen tot aan zijn nek. Goddank! Daar naderden zijn redders, net op tijd. Het had geen minuut langer moeten duren. En hoe vonden zij die man aan de mast? Nou, met een opgeheven hoofd. Rijkhalzend, dat was de enige manier om letterlijk het hoofd boven water te houden en uit te zien naar zijn redders. Rijkhalzend. Vol verlangen. Zo keken die christenen in Thessalonica ook uit naar hun redder. Hij zou komen, terugkomen, vast en zeker. Jezus. En dan zou alle leed geleden zijn en dan zou hij alles nieuw maken. Wat waren ze blij, bij voorbaat. Maar wat gebeurde er? Op een bepaald moment verdween die lach en kwamen er tranen. Waarom? Wat was er aan de hand? Nou, er werd gehuild omdat er lege plaatsen kwamen in de gemeente. Lege plaatsen in de gezinnen. Hier overleed een man en vader. Daar overleed een kind en broer. De dood. Het graf. Dat was de reden van dat verdriet. Nou, in de verse die we lazen gaat Paulus daarop in. Want hij is immers een bewogen herder. Hij draagt de schapen van Jezus' kudde een warm hart toe. En hij probeert ze te troosten. Dat hebben ze nodig, brood nodig. Troost. En hij probeert ze te troosten met een klein stukje onderwijs. Hij schrijft: ik wil niet dat u onwetend bent. Onwetend. Wat wisten ze dan nog niet? Nou, zoals gezegd, ze keken met rijkhalzend verlangen uit naar de wederkomst van Christus. Ja, dat zou spoedig gebeuren. Vandaag of morgen of in elk geval zeer binnenkort. Daar waren ze heilig van overtuigd. Dat had Jezus immers zelf beloofd. Zie, ik kom spoedig. Ik kom eraan. Ik ben er zo. En die verwachting die was zo gespannen dat sommigen zelfs het werk hadden neergelegd. Werken. De kost verdienen, je zorgen maken voor het dagelijks brood. Waarom zouden ze? Dat was niet meer nodig. Een paar weken zonder inkomsten, dat zongen ze nog wel uit. Jezus kwam immers spoedig. Maar toen gebeurde er iets waar ze niet op hadden gerekend. Jezus kwam nog niet, maar ja, wie kwam er wel? De dood. Wat een klap. Ze hadden gerekend op een bruiloft. Ze hadden rijkhalzend uitgezien naar de ontmoeting met Jezus, de bruidegom uit de hemel en de gemeente, de bruid op aarde. Maar, om zo te zeggen, in plaats van de trouwkoets kwam de rouwkoets. En in plaats van de bruidssluier moesten ze de rouwsluier voor de dag halen. En ja, in plaats van engelen met witte gewaden kwamen er mannen in zwarte kleren. Volgelingen van Jezus, die hadden verwacht om Jezus te mogen inhalen. Die hadden verwacht om te mogen jubelen van vreugde. Die moesten nu worden begraven. Nou, begrijp je het, er was verdriet. Maar er was ook teleurstelling. Aanvechting. Hoe kon dit nu? Want straks kwam Jezus. En dan? Hoe moest dat dan met die gestorven broeders en zusters? Zouden die de ontmoeting met Jezus mislopen? Zouden zij er niet bij zijn? Zeg nou zelf, er zijn van die gebeurtenissen, die wil je van het begin tot aan het eind meemaken. Daar wil je niets van missen. Neem nou als voorbeeld, neem de geboorte van een kind. De aanstaande vader is ergens onderweg. En via zijn mobieltje hoort hij dat bij zijn vrouw de bevalling op gang is gekomen. Nou, dan rijdt hij zo snel als hij kan naar huis, want hij wil er per se bij zijn. Als hij een half uur later zou komen, natuurlijk, hij zou dankbaar zijn als alles goed is gegaan, maar hij zou het ook betreuren dat hij de geboorte heeft gemist. Nou, waar waren ze in Thessalonica zo bang voor? Nou, dat die gestorven gelovigen dat geweldige moment van Jezus' glorieuze komst zouden moeten missen. Dat ze te laat op het feest zouden verschijnen, dat hun lichamen nog in het graf zouden liggen. Nee, ze dachten niet, als ik het maar beleef, als ik die ontmoeting met Jezus maar meemaak. Nee, ze dachten ook aan anderen. Zal hij er ook zijn? Zal zij het ook meemaken? Ik hoop dat u dat herkent. Jij, dat gunnende, die echte gemeenschap der heiligen, die hechte gemeenschap der heiligen. Nou, wat doet Paulus? Hij gaat erop in. En hij doet dat niet goedkoop. Hij zegt niet, je moet maar flink zijn en niet huilen. Waarom zouden ze niet mogen huilen? Ook Jezus weende bij het graf van Lazarus. Je hoeft je niet te schamen voor je tranen wanneer je hart vervuld is van verdriet. Je hoeft ze echt niet te verdonkeren manen. Ook Jezus weende. Kind, vergeet dat niet. Ze mogen best bedroefd zijn als, en daar waarschuwt Paulus voor, als ze maar niet bedroefd zijn zoals anderen die geen hoop hebben. Als niet-christenen. Als ongelovigen in hun omgeving, in hun familie, in hun gezin met de dood geconfronteerd worden, dan hebben ze geen hoop. Geen uitzicht over het graf. Geen blij vooruitzicht op een vreugdevolle toekomst. Waar geen hoop is, ja, daar betekent de dood het bittere einde. Voorgoed. Vergoed voorbij. Nou, zo zegt Paulus. Zonder hoop, zonder vooruitzicht. Zo hoeven die christenen in Thessalonica niet te treuren. Bij een geboorte is men blij en bij een overlijden is men verdrietig. Is dat nou terecht? Ik denk aan dat Joodse verhaal. Er voeren twee schepen in de haven. Het ene schip voert de haven uit, het andere schip voert de haven in. En op de kade stonden de mensen. En ze zwaaiden naar de bemanning van dat schip dat de haven uitvoer. Ze juichten. En naar dat andere schip dat na een lange reis de haven binnenvoer, keek eigenlijk niemand om. zei iemand, juich niet over dat schip dat nu zee kiest. Wie weet hoeveel stormen er zullen zijn. Juich over dat schip dat veilig de haven heeft bereikt. Nou, zo is het ook bij een mens. Juich niet bij zijn geboorte. Ja, natuurlijk. De geboorte van een kind heeft iets moois, iets veelbelovends, iets om blij mee te zijn. Als je maar beseft dat er heel wat stormen over zijn hoofd kunnen heen gaan. Maar als iemand in het geloof mag sterven, in vrede, geborgen, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, dan zouden wij moeten juichen. Want hij of zij heeft een lange reis volbracht en de persoon in kwestie is nu veilig in de eeuwige haven. Ik denk aan die man. Zijn vrouw mocht getuigen, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En toen ze hem condoleerde met het verlies, zei hij, verlies? Ik verloor haar niet. Als je weet waar iets is, dan zeg je toch niet dat je het verloren hebt. Ik mag weten waar mijn vrouw is, bij Christus. Niet bedroefd als die anderen die geen hoop hebben. De overleden broeders en zusters zijn immers ontslapen. Ontslapen, dat woord dat gebruikt Paulus 3 keer in dit stukje. En dat is niet zomaar. Nee, dat is geen doekje voor het bloeden. Nee, dat is ook geen mooi woord voor een lelijke zaak. Daar zit een hele andere stervensbeschouwing achter. Het woordje ontslapen, dat kan je zo in elk Nederlands woordenboek terugvinden. Maar, ja, ik moet vanavond eerlijk zijn. Het hoort alleen maar thuis in het woordenboek van een christen. Ontslapen, dat is het voorrecht, dat is het privilege van hen die van Jezus zijn. Bent u van Jezus, jij? Nou, mag je getuigen, Jezus heeft voor mij betaald. Mag u zeggen, ik ben zijn eigendom? Dan mag je de dood, die een vijand blijft en met wie we nooit vertrouwd raken, dan mag je de dood vergelijken met een slaap. Slaapt oma nu? Nee, kind. Oma is gestorven. Oma wordt hier nooit meer wakker. Nou, aan de ene kant is dat waar, maar aan de andere kant is dat niet helemaal waar. Want als oma in het geloof gestorven is, dan mag je zeggen, ja, kind. Oma is ingeslapen en bij ons zal ze niet meer wakker worden, maar bij de Heer Jezus zal zij haar ogen open doen. Ontslapen. Proeft u de troost? Dat is een woord met een belofte. De dood is het einde, zeggen sommige mensen. Als die kist wordt neergelaten, als alle hoeden afgaan, ja, dan is het afgelopen. Definitief. Nee, zegt Paulus, nee, dan niet afgelopen. Je gaat toch slapen om uitgerust, verfrist te mogen ontwaken. Ontslapen na als het ware een hele lange, vermoeiende dag. Wat was er veel aan de orde? Moeite, verdriet, strijd, aanvechting, bezigheden, beslommeringen. Maar na gedane arbeid is het zoet rusten. Ontslapen om voor eeuwig bij Jezus te mogen ontwaken. Als wij, u, ik, Als wij de dag van Jezus' wederkomst niet zullen meemaken, dan zullen wij eerst eens overlijden. Welke naam zullen wij aan ons heen gaan mogen geven? Zal het stervend zijn of ontslapen? Als men uw en mijn ogen zal dichtdrukken en als die zwarte mannen gereed staan om onze kist weg te dragen, als de doodsklokken luiden, wat zal dan worden ingeluid? De eeuwige nacht? Of die nieuwe morgen van een blij ontwaken? Ontslapen, dat doe je in Jezus, vers 14. In verbondenheid met Jezus. In geloofsverbondenheid. Hoe die verbondenheid ontstaat? Nou, wacht, zie je het voor je? Greet van, nou, pakweg een jaar oud. Daar staat haar moeder en ze wil Greet leren lopen. En wat doet ze nou? Ze spreidt haar armen wijd uit en ze zegt, wie? Wie komt er in mijn huisje? En die kleine dreumes stapt erop af, aarzelend. Stapje voor stapje, misschien wel hollend, zie je het voor je. Ze straalt als ze veilig in die uitgestoken handen is aangekomen. Wie komt er in mijn huisje? Kijk, dat is de vraag die Jezus stelt. Hij staat vanavond voor ons met uitnodigende handen, met doorboorde handen, voor u, voor mij. En als je je toevertrouwt aan die uitgestoken handen, dan ben je veilig, geborgen, eeuwig. Ontslapen. De ziel van de gelovige mag bij Jezus zijn, de ziel, ons ik, onze identiteit en het lichaam wordt neergelegd in een graf tot de dag waarop Jezus komt. Op de grafsteen van een gelovige kan worden gebeiteld, hier rust het lichaam van. Of wat nog mooier is, nog heerlijker, hier wacht het lichaam van. Ik moet denken aan wat Luther zei. Hij zei, dat graf, dat is voor mijn lichaam als een slaapkamertje. Mijn lichaam zal slapen totdat Jezus komt. En dan wordt er als het ware aan mijn grafsteen geklopt. Maarten, opstaan. En dan zal mijn vernieuwde lichaam gelijk opstaan. Want ja, mij wakker maken, dat is voor Jezus een kleinigheid. Jongens en meisjes, Henkie kon soms heel diep slapen en hij werd dan niet uit zichzelf wakker. Maar dan komt moeder bij zijn bed staan en ze roept hem bij zijn naam. Henkie, wakker worden, het is dag. Luther zei, kijk, zo. Zo zal Jezus als het ware bij ons graf staan en onze naam noemen. Wakker worden, mijn grote dag is aangebroken. Ja, het was allemaal machtig, zeiden die christenen daar in Thessalonica. Maar Paulus, wij blijven nog steeds zitten met onze vraag. Moeten de gelovigen die al ontslapen zijn, de komst van Jezus missen? Zullen ze pas opstaan nadat Jezus gekomen is? Nee, schrijft Paulus, nee, ze hoeven helemaal niets te missen. De gelovigen die dan op aarde leven, hebben echt geen streepje voor. Beslist niet. Kijk, zoals jongeren, als ze beleefd zijn, de ouderen laten voorgaan, zo. Zo zullen de gelovigen die dan leven netjes wachten Tot het werk op de begraafplaatsen is gedaan. Dat indrukwekkende gebeuren. Dat zullen ze eerst zien en beleven. Wat gaat er dan gebeuren? Nou kijk, Paulus mag een tipje van de sluier oplichten. Let wel, een tipje. Hij mag als het ware even een blik werpen achter de deur van de toekomst. Let wel, een blik. Paulus krijgt lang niet alles te horen. Hij kan ook niet op al onze vragen een antwoord geven, maar wat hij van God ontvangen heeft, dat geeft hij aan ons door, dat schrijft hij op. Want als Jezus komt, dan zal er een geroep worden gehoord. Een bevel van een engel, een commando. En dan zal de bazuin klinken. Als teken van overwinning, als sein van verzameling, als signaal dat het grote feest gaat beginnen. Eens als bazuinen klinken, dan zal Jezus komen en dan zal hij de zielen van alle ontslapen gelovigen meebrengen. Wees maar niet bang dat er eentje vergeten wordt. Wees maar niet bang dat uw gelovige man of gelovige vrouw er niet bij is. Wat een troost. U denkt misschien aan iemand die overleden is, ontslapen is. Uw man of uw vrouw. Uw kind. En verdrietig zegt u misschien die zien we nooit meer terug. Vergeet dat maar. Ja, vergeet dat maar, want als Jezus terugkomt, dan neemt hij ze mee. Zoals we dat ook zingen in dat paaslied. Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. En wat er dan gebeurt? Kijk, ik vertel het nu stapje voor stapje, maar het zal in een mum gebeuren. Een oogwenk. Eén keer knipperen met uw ogen. De Engelse vertaling zegt in a twinkling of an eye. Een knipoog. Een knipoog van God aan zijn kinderen. De zielen van de ontslapen gelovigen zullen weer verenigd worden met hun vernielde lichamen. Want die lichamen worden opgewekt. En de ziel en het lichaam zullen elkaar als twee oude vrienden weer terug zien. Om samen eensgezind de Vader te loven die onze lichamen schiep. Om samen eensgezind de Zoon te danken die ziel en lichaam kocht. Om samen eensgezind de geest te eren die ziel en lichaam vernieuwde. En dan zullen alle gelovigen die op dat moment leven, ineens een vernieuwd lichaam krijgen. Ja, ze zullen toch niet weten wat hen overkomt, ineens alles anders. Zojuist nog ziek, zwak, in de put, moedeloos. En ineens, geheel anders. Denk je die situatie even in, hè? Stel je voor dat je dat meemaakt. Het ene moment zit je hier, loop je hier, fiets je hier. En het andere moment zie je al die opgewekte gelovigen. Even samen. De ontslapen gelovigen, de nog levende gelovigen, alle gelovigen van alle tijden, even als kinderen van God samen op deze aarde. En vervolgens zullen alle gelovigen samen worden opgenomen in de wolken. Op een witte wolkenwagen worden de gelovigen van de aarde gedragen. En dan? Ja, dan zal er een ontmoeting plaatsvinden. Vers 17. Een ontmoeting met Jezus in de lucht. En wat een geweldig feest zal dat zijn. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. En dan? Ik zeg het in alle eerlijkheid. Dan zijn er twee opvattingen wat er dan zal gebeuren. Kijk, die ene opvatting zegt, nou dan gaan Jezus en alle gelovigen omhoog. Jezus gaat met al die gelovigen naar de hemel, zoals Jezus dat eens zei. Ik kom terug en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u mag zijn waar ik ben. De rechtvaardigen worden weggenomen voor het onheil. Voordat op de aarde de oordelen losbarsten. Voordat het hier pikdonker wordt. Nou, de andere opvatting zegt, na die ontmoeting in de lucht gaan Jezus en alle gelovigen naar beneden. Jezus gaat met die gelovigen naar de inmiddels, in een oogwenk, vernieuwde aarde. Nou, ik neig zelf naar die laatste opvatting. Jezus wordt ingehaald door alle gelovigen hier op aarde. Jongens en meisjes, waarom? Waarom gaat Henkie zijn oma tegemoet als de trein komt? Omdat hij dan op het station ook op de trein stapt en met oma vertrekt? Nee, omdat die oma ophaalt die een paar dagen komt logeren. Kijk, Paulus gebruikt in vers 17 een beeld uit die tijd. Want soms kwam een koning naar een bepaalde stad. Nou, dan ging de heraut alvast vooruit. Die blies op de trompet. En die kondigde met een luide komst, met een luide stem, de komst van de koning aan. En dan, nou, dan stroomden de mensen de stad uit, de koning tegemoet, als eerbetoon, als verwelkoming. En als zij de koning ontmoetten, dan klonk er een geweldig gejuich. En zo kwam de koning de stad binnen. Omringd door een juichende en jubelende menigte. En dat was een indrukwekkend gebeuren. Denkt u maar aan de intocht van Jezus op dat ezeltje toen in Jeruzalem. Ja, dat was allemaal feestelijk en uitbundig. De mensen verdrongen zich om Jezus heen. En ze spreidden hun mantels uit op de weg als een loper. Ze riepen allerlei lofprijzingen, ze zwaaiden met palmtakken en zo haalden ze Jezus binnen. Nou, zo. Zo mogen straks alle gelovigen koning Jezus binnenhalen. Feestelijk en uitbundig om samen met hem terug te keren naar deze aarde. In diezelfde oogwenk vernieuwde aarde. Een opname van de gemeente naar de hemel. Ik denk niet dat Paulus het hierover heeft. Het inhalen van Jezus op de aarde. Daar gaat het om. Wij geloven niet in een escape van de gemeente voor de jongste dag. Een ontsnapping, nee, wij geloven in een escorte van de gemeente op de jongste dag, een begeleiding. Overigens, het is nou niet precies noodzakelijk om tussen beide opvattingen te kiezen, want wat is nu de hoofdzaak van dit Bijbelgedeelte? Waar loopt het allemaal op uit? Waar draait het om? Een blij vooruitzicht. Nou, laat dat ons leven mogen stempelen. Zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Vers 17. Ja, met die woorden zegt Paulus eigenlijk niet zoveel over de toekomst. En ja, wij zouden graag veel meer willen weten. Liefst het naadje van de kous. De Bijbel blijft beknopt. En de Bijbel vertelt alleen de hoofdzaak. Altijd met de Heere. Nee, met die vier woorden zegt Paulus niet zo heel veel over de toekomst. En toch, het is genoeg. Genoeg voor u en voor mij om een antwoord te geven op de vraag of we erbij willen zijn. En misschien dat iemand zegt, wat? Erbij willen zijn? Joh, wie zou dat niet willen? Nou, dat is nog maar de vraag. Er zijn mensen die gaat het niet om Jezus. Nee, die gaat het om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een hemel waar ze echt kunnen genieten. Waar het goud voor het oprapen op straat ligt, waar het altijd feest is. Een hemel, een aarde, die er niet minder om zou zijn als Jezus er niet was. En dat is nou juist het kenmerkende van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Bedenk, u zult zich er niet thuis voelen in die nieuwe hemel op die nieuwe aarde, als u er al zou komen. Wanneer Jezus een vreemde voor u is. Want je moet er toch niet aan denken om altijd samen te zijn met iemand die je niet kent. Met iemand van wie je niet houdt. Dat is toch niet vol te houden? Altijd met de Heere. Hoort u het? Paulus schrijft niet altijd met elkaar. Ja, het wordt geen reunie. Het gaat om Jezus. Hem. Hem volmaakt eren. Hem volmaakt dienen. Samen met allen. Ja, hopelijk ook je man en je vrouw en je kinderen, je ouders. Samen met allen die op aarde Jezus lief hadden. Altijd met de Heere. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Nu. Ja, nu denk ik soms, Heer Jezus, waar bent u? Waarom vergeet u mij? Waarom helpt u me niet? Wat een klein geloof. Dan altijd in zijn nabijheid. Onafscheidelijk. 24/7. Nee, eeuwig. Troost elkaar met deze woorden. Dat is Paulus' laatste advies. Dat is prachtig. En dat is een uiting van samen gemeente zijn. Niet die ander in zijn bittere sop laten gaar koken. Niet die ander in zijn of haar verdriet links laten liggen. Nee, troost elkaar. Eens. Als de bazuinen klinken. Straks. Wanneer die grote dag begint en het licht voor altijd open overwint, zal hem opengaan, komt de Heer eraan, heffen wij een loflied aan, want dan zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Wat een vreugde zal dat wezen, voor goed vereend te zijn met hem. Amen. Eens als de bazuinen klinken. We zingen vers 1, 4 en 6. Thank you. Zullen we samen God danken? Inderdaad, Heer Jezus, u komt eens. U komt voorgoed. Geef dat we daar samen naar mogen uitzien. Geef dat dat ons leven mag stempelen, elke dag. Niet alleen de eerste dag van de week als we samenkomen als gemeente, maar ook morgen, overmorgen. In deze vakantieweek of als we werken of als we straks weer naar school gaan. We bidden, geef dat het te zien mag zijn, te merken aan ieder van ons dat we, ja, dat we de bruid van u mogen zijn, Heer Jezus. En geef dat ons leven stralend mag zijn ter ere van u. Dank u wel dat u dit aan ons doorgeeft. Soms zitten we met allerlei vragen over wat staat ons te wachten, hoe zal dat gaan. U geeft niet op al onze vragen een antwoord. U geeft wel het belangrijkste aan ons door. Dan zullen we altijd met u, Heer Jezus, mogen zijn, onze redder. En naar u mogen we uitkijken en we hoeven ons ook niet af te vragen of we u kunnen herkennen. Want we zien u in een stralend middelpunt met doorboorde handen. En die doorboorde handen, die littekens, zijn tekenen van uw liefde. Tekenen dat u ons wilde redden. We prijzen uw grote naam. Geef dat deze wetenschap, deze geloofswetenschap, ons ook mag stempelen in dagen van rouw en verdriet. Wie van ons heeft nog geen geliefden moeten begraven? En wat kan dat pijn doen en wat kan het gemis soms groot zijn? Maar we bidden, geef dat we ervan overtuigd mogen zijn, als hij, als zij in het geloof zijn is gestorven, dan, nee, dan hebben we hem of haar niet verloren. Dan mogen we weten waar hij of zij is. Bij u, altijd, voorgoed. We vragen, blijf u zo bij ons als gemeente op reis naar de grote dag van uw wederkomst. Wees met ons in het dagelijks leven. Help ons om voor u uit te komen, om u te dienen. Zegen het werk wat in de gemeente plaatsvindt. Degene die leiding geven, de kerkenraad. Alle die hier een taak hebben, geef dat ze enthousiast, gedreven door uw geest, in uw dienst bezig mogen zijn. En zo bidden we, ontferm u over de gemeente, uw gemeente. Ga door met uw werk, hier, overal, wereldwijd, opdat het aantal volgelingen van u zal worden uitgebreid. Ter ere van uw grote naam. We vragen, wilt u overal op deze wereld zijn waar geleden wordt? Gekermd, geschreeuwd. Wat is er veel ellende op deze wereld? Deze wereld zucht als in barensnood, maar barensnood. Er is verwachting. Het leven dat komt, het eeuwige leven. En we bidden, laat dat meer en meer vinden. Zo vragen wij u, u deze schepping nooit bij het oud vuil zal zetten. U hebt het beloofd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dankzij u, Heer Jezus, op het moment dat u komt. Wij zien er naar uit. Amen. U krijgt nu informatie, geloof ik, over de liefde, gaven en wij zingen daarna Jezus leeft in eeuwigheid. Gaat heen in vrede. Draag met u de zegen van onze God. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Jezus Christus, nadat we op deze aarde een kleine tijd geleden zullen hebben, hij bevestigen, hij versterken, hij funderen, hij volmaken u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.